Kanto 7, hoofdstuk 12. De vier ashrama's en hoe het lichaam te verlaten. Sri Narada zei: een celibataire student behoort, enkel voor het heil van zijn leraar levend bij de guru in zijn school, zich als een dienaar onderworpen te gedragen en standvastig te zijn in zijn vriendschap voor zijn meester. 'S Avonds, zowel als 's morgens, behoort hij de guru, het offervuur, de zon en de beste van de verlichting heer Vishnu te vereren, opgaand in het stilletjes mompelen van zijn gebed, de Gayatri, tijdens die keerpunten. Er door de geestelijk leraar toe opgeroepen, moet hij, ordentelijk beginnend en ook weer zo eindigend, met zijn hoofd zijn eerbetuigingen brengen aan de lotusvoeten en de mantra's bestuderen. Met een strooiend touw om zijn middel, kleren van hertenvel en samengeklit haar, moet hij kushagras verzamelen om op te zitten en een staf, een waterpot en een heilige draad bij zich hebben. In de ochtend en de avond behoort hij erop uit te gaan om aalmoezen in te zamelen en alles wat hij bijeen heeft gebracht de guru aan te bieden. Hij moet eten als hem dat wordt toegestaan of anders incidenteel vasten. Hij moet zich beleefd gedragen, enkel het noodzakelijke eten, ijverig zijn, trouw blijven en geloof hechten aan de woorden van de guru, zijn zinnen onder controle hebben en slechts voor zover dat nodig is, omgang hebben met vrouwen en met mannen die zich door vrouwen laten bepalen. Iedereen die niet een huishouder is, een grihastha, en de grote gelofte van het celibaat acht, moet er van afzien vrouwen aan te spreken, omdat de prikkelende zinnen makkelijk de geest van een verzaakte ziel op hol doen slaan. Het haar borstelen, het lichaam masseren, baden en invrijven met olie en dergelijke, is iets wat een jonge student nimmer van de vrouw van de guru mag accepteren als ze jong is. Het andere geslacht is als vuur voor de pot met boter die een man is. Als hij alleen woont, moet hij enkel omgang hebben met vrouwen, zelfs met zijn eigen dochter, voor zover dat goed doet, goed geregeld is, nuttig is. Zolang men zich niet bewust is van deze seksuele dualiteit en dat men iets kan ondernemen om deze overweging de baas te zijn van aldus geïdentificeerd zijn, kan men niet zeker zijn van zelfverwerkelijking. De zo even beschreven aanwijzingen van de guru voor een huishouder gelden evenzo goed voor een verzaakt iemand, zij het dat de huishouder gedurende een bepaalde periode seksuele omgang kan hebben. Zij die de gelofte van het celibaat hebben afgelegd, moeten ermee ophouden hun ogen op te maken, het hoofd en het lichaam te masseren, het beeld van de vrouw te koesteren, vlees te eten, zich te bedwelmen, bloemenkransen te dragen, geuren of geparfumeerde smeersels te gebruiken en zich te sieren met juwelen. Op deze manier levend onder het toezicht van een guru, komen zij die met een nieuw leven zijn begonnen, een dvija zijn, als studerend, voor zover dat volgens hun talent mogelijk is, tot het juiste begrip van de Veda's, hun shastrische supplementen en hun aanhangende Upanishadische filosofieën. Naar zijn wens geven ze de geestelijke leraar een vergoeding en verlaten hem dan met zijn toestemming om een huishoudelijk leven te gaan leiden als een grihastha, dan wel het bos in te trekken als een vanaprastha, ofwel te leven in een teruggetrokken positie in de samenleving, of anders alles te verzaken en of daar te blijven leven om een sannyasi te worden zoals hij. Adakshaja bevindt zich in het vuur, in de guru, in jezelf en in iedere andere bestaansvorm. Hij, voorbij aan alles, moet men beschouwen als enerzijds de levende wezens te zijn binnengegaan samen met alles wat bij hem hoort, terwijl hij anderzijds ook, niet daarvoor reeds bestaand, in hen is binnengegaan. Als men op deze manier devotioneel ingesteld leeft als een celibataire student, als een huishouder, als een teruggetrokken ziel of in verzaking van de wereld, raakt men bekend met de wijsheid van het Sanatana Dharma en bereikt men de bovenzinnelijkheid van de geest van het absolute. Laat me u nu uitleggen wat de regels en regelingen zijn voor het leiden van een teruggetrokken leven, of hoe je een vanaprasta moet zijn, zoals die door de zieners worden goedgekeurd, en met achting waarvoor een heilig iemand zonder moeite vordert tot de wereld van de wijzen. Hij behoort geen granen te eten van gecultiveerde gronden, noch dat wat niet rijp is van niet in cultuur gebrachte velden, en hij moet ook geen granen of rijpe en rauwe zaken eten die werden gekookt. Volgens de voorschriften moet de vanaprasta dat eten wat op een natuurlijke manier door de zon gerijpt is. Van de natuurlijk gegroeide granen en vruchten die het bos verschaft, behoort hij koeken te bereiden die kunnen worden geofferd. En als hij weer nieuwe vruchten en granen vindt, moet hij de oude voorraad opgeven. Sneeuw, wind, vuur, regen en zonneschijn verdragend, dient hij slechts de beschutting van een grashut of een grot te zoeken om een offervuur brandend te houden. Ook moet hij zich niet bekommeren om het haar op zijn hoofd samengeklit in lokken, het haar op zijn lichaam, zijn nagels, zijn baardgroei en het vuil op zijn lichaam. Hij moet een waterpot hebben, als ook een hertenvel, een staf, boomschors om zich mee te bedekken en benodigdheden voor het vuur. Voor de duur van ofwel 12 jaar, 8 jaren of 4 jaren, dan wel 2 jaar of ook slechts 1 jaar, moet hij in het bos verblijven als een heilige, bedachtzame man, zodanig dat zijn verstand niet op drift raakt vanwege al te streng doorgevoerde verzakingen. Als hij, te ziek dan wel te oud, zijn plichten niet meer kan naleven om te vorderen in de kennis en zijn geestelijk leven, moet hij ervan afzien nog langer voedsel tot zich te nemen. Het vuurelement binnen in zichzelf plaatsend, moet hij het valse zelf opgeven van geïdentificeerd zijn met het lichaam en zo goed als mogelijk volledig opgaan in het geheel van de elementen waar hij uit is samengesteld. Ten einde zijn functies terug te voeren op hun oorzaken, laat hij zijn lichaamsopeningen opgaan in de ether, de verschillende vormen van zijn vitale adem in de lucht, zijn lichaamswarmte in het vuur, zijn bloed, slijm en urine in het water en de rest van zijn harde weefsels laat hij opgaan in de aarde. De spraak en het orgaan ervoor behoren de god van het vuur toe. De handen en hun handigheid horen bij Indra. De benen en hun vermogen zich voort te bewegen vinden in Vishnu hun oorsprong en de geslachtsdelen met hun seksuele verlangen behoren de Prajapati toe. Het rectum en de ontlastingsactiviteiten zijn van Mrityu. En ook behoort de gehoorzin in samenhang met de geluiden worden thuisgebracht bij de godheden van de windrichtingen. De tastzin en het orgaan ervoor moeten aan de windgod Vayu worden toegekend. Het gezichtsvermogen met haar voorwerpen, o koning, moet men de zon toewijzen. De tong en haar heerser zijn van het water, terwijl de reuk en de geuren aan de aarde moeten worden toegekend. De geest en haar verlangens horen Chandra toe. De intelligentie en haar voorwerp van studie hoort bij de allerhoogste van de educatie Brahma. Het valse ego van het ik en mijn handelen met haar karma komt Rudra Shiva toe. Het bewustzijn met haar idee van existeren is van de kenner van het veld, de ziel. En de geaardheden en hun omvormingen behoren tot het voorbije. De identificatie met het element aarde moet worden teruggeleid tot het water. Het water tot het licht van de hemellichten en die helderheid tot de lucht tot de ether tot het materiële levensbegrip, het valse ego tot dat wat de materiële energie uitmaakt, het geheel van de kosmische werkelijkheid, de Mahatattva, en die werkelijkheid lost op in de primaire staat van de natuur, de ongemanifesteerde energie van Pradhana, die ook zijn bron heeft, de onvergankelijke superziel. Als men aldus inziet dat de onvergankelijke ziel, bestaand uit niets dan het bewustzijn dat overblijft na dit opgaan, van dezelfde kwaliteit is als de superziel, komt er een einde aan iemands individuele, geïsoleerde bestaan zoals brandhout ophoudt te bestaan dat werd verteerd door vuur.